Ik wil eerst met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, vers 8 en vers 9. En daarna lezen uit Handelingen 2. Psalm 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Is op het land een hand vol koren. Gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergd geruis doen horen, gelijk de Libanon. En ook het negende vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien, ook zal eeuw in, eeuw uit, het nageslacht. Zijn grootheid zingen, zolang het zonlicht schijnt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Psalm 72, vers 8 en vers 9.
Thank you.
Lezen we samen uit Handelingen 2 vanaf het eerste vers. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderen zich, zeggende tot elkander, zie zij niet al deze die daar spreken, Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij, Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hoop. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenderen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. U bent het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. U bent de Heilige en de Machtige, de Majesteit der Majesteiten. En wij, Heren, wij zijn zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af geweest. Wij zijn zondaren, terwijl U zo heilig bent, zo smetteloos bent. Daarom, Heren, wij kunnen voor U niet verschijnen. Wij kunnen voor U niet naderen en steeds opnieuw, als wij de handen vouwen, moeten wij dat ootmoedige gebed doen. Moeten wij die ootmoedige erkentenis doen, dat als U met ons zou doen naar onze zonde, dat wij voor U niet zouden kunnen bestaan. En Heere, laat dat toch beleving en bevinding zijn voor onze zielen. Laat dat toch iets zijn wat wij niet zomaar uitspreken. Wat wij dat mogen doorleven en mogen kennen, te staan voor een heilig en rechtvaardig God, die zal voor uw aangezicht verschijnen en leven. Als in het Oude Testament de mensen een ontmoeting hadden met u, als u tot hen kwam in de gedaanten van een mens of van een engel, dan riepen zij uit: wee mij, ik moet sterven. Want ik heb God gezien en niemand zal God zien en leven. En zo, Heren, zo moeten wij ook nooit vergeten om ons diep voor U te verootmoedigen. Dat is misschien wel een van de noden van onze tijd, dat wij zo lage en zulke onheilige gedachten van U hebben. U de grote, grote majesteit en wij, aardwormen, hoe zouden die twee met elkaar van doen kunnen hebben? En daarom roepen wij u niet aan, Heren, in onze eigen kracht, niet met onze eigen verdiensten. Maar komen wij tot u in die verse, in die levende weg, van het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Want alleen in die weg, van dat bloed van Hem, kunnen wij voor u bestaan. En daarom bidden wij u vanavond, wilt u ons aanzien, hoofd voor hoofd en hart voor hart in Hem. Heer, als we zo vanavond samen zijn gekomen in deze week van voorbereiding voor het te houden Pinksterfeest, geef dan dat onze harten mogen worden opgewekt door diezelfde Pinkstergeest, dat we vanavond opening van uw woorden mogen ontvangen. Opening van onze harten. Dat we ons vanavond zomaar met elkaar een uurtje mogen verlustigen in wie u bent, in de heerlijke volheid van uw woord, de heerlijke volheid van uw belofte, in de heerlijke vervulling, die ligt in die wonderlijke woorden, dat de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Heere, zou u dan vanavond alstublieft alles willen wegnemen, wat hinderen kan. Doe niet met ons naar onze zonde in het spreken, want dan gaat onze mond dicht, Heere. Dan zijn wij voor u verdoemelijk. Maar neem dan een kool van het altaar en roer onze lippen aan en doe ons staan op die vaste grond van de gerechtigheid van de Heer Jezus alleen. Dat wij, net als Petrus, hoewel hij zo kort daarvoor u verloochend had, met die vrijmoedige geest mogen worden bediend om uw naam uit te roepen, om tot eer van uw grote naam te spreken, tot zaligheid van zondaarszielen. Geef dan vanavond aan Aarons en Hurs, Heren. O, de ogen houden ons stilgemoed opwaarts, om op u te letten, zoals iedere week. Alles alleen van u verwachtend. Heere, maak ons dan niet beschaamd. Ontfermt u zich over ons en onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Misschien klonk het u wat vreemd in de oren. Een week van voorbereiding. We hebben een week van voorbereiding voor het te houden heiligavondmaal. We horen ons voor te bereiden als we heen leven naar een doopdienst of een belijdenisdienst of allerlei andere gebeurtenissen, bijvoorbeeld een bruiloft. Maar zeker toch ook voor die helsfeiten, zoals dat helsfeit van het Pinksterfeest waar we nu met elkaar naar mogen toeleven. En ik hoop dat de Heer het ons vanavond vergunt om samen wat stil te staan bij het Pinksterfeest wat komen gaat. Pinksterfeest wat gekomen is, maar wat we ieder jaar weer mogen herdenken en gedenken. En als we dan dat boek Handelingen opslaan, dan vallen die woorden ons ieder jaar weer op. Misschien ook wel als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat woordje vervuld, het Pinksterfeest werd volgemaakt. En als je de Heilige Schrift wat kent en als je de helsgeschiedenis wat eigen bent, dan zult u zeggen dat kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Als we beginnen in het evangelie en we lezen over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus uit Maria, dan lezen we, en dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren, enzovoorts. Waarom werd Maria zwanger? Omdat de voorzegging, de profetie, volgemaakt moest worden. Waarom moest de Heer Jezus naar Egypte vluchten? Kort na zijn geboorte. En waarom moest hij in Egypte blijven tot de dood van Herodes? Waarom moest dat? U zegt, nou ja, omdat het gevaarlijk was voor de Heer Jezus om terug te keren. Nee. Opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daarom. Waarom moest de Heer Jezus eigenlijk in Nazareth wonen? Opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener geheten zou worden. Daarom. Waarom moest de Heer Jezus gehaat worden? Daar kunt u uren over nadenken, dat is ook goed. Maar het korte antwoord is, hij moest gehaat worden opdat vervuld zou worden wat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Daarom moest dat. Waarom moesten ze aan de voeten van het kruis dobbelen over zijn kleding? Wel, omdat vervuld moest worden wat voorzegd was door de schriften. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dat moest vervuld worden. Waarom moest de Heer Jezus uitroepen, mij dorst? Wel, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, hij had alles volgemaakt, alles vervuld wat voorzegd was. En nu moest er nog één ding vervuld worden, namelijk Psalm 69, vers 22. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijze gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Jezus wetende, staat er, dat nu alles volbracht was, of dat de schrift vervuld zou worden, zeide mij dorst, want dat laatste stukje van die 69e psalm moest nog vervuld worden. En toen hij die edik genomen had en ook die laatste voorzegging vervuld had, zeide hij, het is volbracht. Over die woorden, het is volbracht, zou je ook weer heel veel kunnen zeggen, Maar een van de dingen die er in ieder geval ermee bedoeld worden, het is vol. Alles wat voorzegd was over Christus is volbracht. En daar zou je een studie van kunnen maken. Ik heb het eens wat uitvoerig mogen doorwerken van mezelf. En het is zo wonderlijk. Alles is voorzegd en woordelijk vervuld. En daarom als vanavond uit Handelingen 2 die woorden naar ons toekomen. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Dan maakt God met eerbied gesproken weer iets vol. Hij vervult weer iets. Zoals het in het Oude Testament eeuwen daarvoor was voorzegd. En we zijn allemaal bekend met die woorden die de apostel Petrus dan gebruikt en zegt zoals het door Joël is voorzegd. De jongelingen zullen profeteren en dromen en gezichten zien. Al die beloften van Joël, ja, die moesten volgemaakt worden, vervuld worden. Maar als je dat wat dieper onderzoekt en wat meer daarin graaft, dan zie je dat er nog veel meer vervuld is daar op die Pinksterdag. Dat er een weg aan vooraf gegaan is van volmaken. Ik zou u vanavond willen meenemen om te proberen om u, mocht de Heer het geven, ook iets van die vreugde en van die verwondering mee te mogen delen die ik zelf ook in dat voorbereiden mocht vinden. Die vreugde, hoe de Heere toch zo wonderlijk alles volgemaakt heeft. En om het vanavond te kunnen doen, moeten we terug naar Exodus 12. Onvoorstelbaar ver terug in de tijd. In Exodus 12, daar spreekt de Heere tot Mozes en tot Aaron dat ze de maand Nisan tot het hoofd der maanden moesten maken. De eerste maand van het jaar, de maand Nisan, moet u goed onthouden. Ik kom vanavond nog heel veel keer terug. De Joodse jaartelling begint dus met die eerste maand, waarschijnlijk april of mei in onze telling. En wat moesten de Joden doen, zegt Exodus 12, wel in die maand Nisan. Op de 10e dag van die maand moesten zij een lam nemen. Zij woonden nog in Egypte. En ze moesten op de 10e dag van de maand Nisan een lammetje nemen. Voor ieder huis een lam. En zij moesten een lam nemen, zegt Exodus 12 vers 5, een volkomen lam. Zonder gebrek, van jaar oud. Van de schapen of van de bokken moesten ze het nemen. Vervolgens moesten ze dat lam 4 dagen in huis nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand, tot 14 Nisan. En tijdens die 4 dagen moesten ze goed kijken en goed onderzoeken of dat lammetje wel echt volkomen was, of het geen gebrek had. En dan moesten ze op die 14e Nisan, die 14e dag van die maand, moesten ze dat lammetje slachten. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen 2 avonden. Dat is een Hebreeuwse manier van spreken en daarmee wordt bedoeld tussen onze 3e uren, zeggen de kanttekeningen van de middag, en de ondergang der zon. Dus ze moesten op de 14e Nisan dat lammetje slachten tussen 3 uur 's middags en de ondergang van de zon. En het bloed van dat lammetje moesten ze dan opvangen. En dat moesten ze dan smeren aan de zijposten en de bovendorpel van hun woning. Waarom? Wel, dat weten de kinderen wel, de verderfengel zou komen. En de verderfengel zou al de eerstgeborenen doden, die in een woning zouden zijn waar geen bloed gesmeerd was aan die zijposten en bovendorpel. En de Heere sprak tot hen, en dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij woont. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Dit is het zogenaamde, nou kinderen weten het wel, het paasfeest of Pascha. Pascha betekent eigenlijk voorbij springen. Dus de engel komt aan, gaat een huis binnen, doodt een eerstgeborene, gaat het volgende huis binnen, doodt een eerstgeborene, komt bij het volgende huis, ziet bloed aan de zijposten en bovendorpel en de engel springt als het ware dat huis voorbij. Om bij het volgende huis, waar geen bloed is, het oordeel te volvoeren. Wat een belangrijke gebeurtenis in het leven van het volk van Israël. Wat een belangrijke lessen. En het heeft onder het volk Israël eeuwenlang heeft dat een grote plaats ingenomen. Dat feest, dat paasfeest. En in de tijd dat de Heer Jezus leefde, werd het paasfeest op de volgende manier gevierd. Ik zal u dat proberen in alle rust uit te leggen. U weet dat tijdens het Pinksterfeest er heel veel Joden en Jodengenoten in Jeruzalem waren. We hebben dat ook gelezen. Kretenzen en Arabieren en al die moeilijke namen. Die mensen kwamen overal vandaan om het Pascha te vieren. En wat deden ze bij dat Pascha, op dat paasfeest? Dat was ook in lijn met wat ik zojuist getekend heb uit Exodus 12. Op diezelfde dag, de 10e Nissan, waarop dat volk Israël dat lammetje in huis moest nemen, bracht een priester een lam door de schaapspoort Jeruzalem binnen. En terwijl die priester dat schaapje binnenbracht door die schaapspoort, stonden aan de kant van de weg stonden al die Joden en Jodengenoten uit heel de wereld. En die stonden daar en die zongen. En die zongen uit Psalm 118. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer wat daar komt met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Terwijl daar die priester kwam met dat lammetje en zo statig voortschrijden richting de schaafspoort, zongen die mensen Psalm 118. En zoals ik het nu voorlees, dan herkent u dat strakjes niet zo goed. Maar ik zal het u zeggen hoe ze dat zongen. Och Heere, geef nu heil. In het Hebreeuws staat Hosna, ofwel Hosanna. Och Heere, geef nu voorspoed. En ze zongen Hosna, Hosanna. En zo kwam die priester met dat schaam, dat lammetje, en het volk zong maar Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Bind het feestoffer met touwen aan het altaar. En als dan die priester dat die stad binnenging, de stad Jeruzalem, dan werd dat beestje niet direct aan het altaar gebonden en geslacht. Nee, het moest net als bij het volk Israël daar in Egypte eerst 4 dagen onderzocht worden. Het werd 4 dagen in afzondering geplaatst en het werd 4 dagen bekeken, geobserveerd of het iets mankeerde. En als dan na die 4 dagen onderzoek op die 4e dag, die 14e Nissan, dat lam volkomen geacht werd, dan werd het tussen 2 avonden, tussen 3 uur 's middags en voor de zonsondergang, exact op de 9e uren van de dag, werd het geslacht. Het werd gebonden aan het altaar en het werd gedood. Zo werd het paasfeest gevierd. Dat was dan de 14e Nissan. En dan de volgende dag was het de Sabbatdag, de 15e Nissan. En dan begon een soort andere, een tweede betekenis plaats te krijgen. Want dat paasfeest was niet alleen het feest van de uittocht uit Egypte, waarover dat lam werd nagedacht. Het was ook al iets van het begin van het oogstfeest. En daarom lezen we in Leviticus 23 vers 10, dat op die 15e Nissan dat volk de eerstelingen van de oogst tot de priester moesten brengen. Dus in dat seizoen van maart, april, mei begonnen ze te oogsten en ze moesten de eerstelingen van die oogst, dat eerste kleine beetje wat God geoogst kon worden, moesten ze brengen bij de priester. En dan bleef daar dan een dag liggen, onaangeroerd. En dan de 16e Nissan, de volgende dag, dan moest die priester moest dat opnemen. En die moest daar een beweegoffer mee brengen. Moest dat voor Gods aangezicht bewegen. Om het te zien, om het te tonen aan God. Dit is de eersteling, dit is de eerste vrucht van het land. In Leviticus 23 vers 11 lezen we, en hij zal die garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags, dus dat is op die 16e, moet de priester het bewegen. Dus wat zien we? Twee dingen zien we gebeuren daar op dat paasfeest. We zien dat lammetje komen. We horen Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. We zien hoe dat lammetje 4 dagen in afzondering geplaatst wordt, onderzocht wordt en uiteindelijk op die 14e Nissan tussen 2 avonden, exact op de 9e uur geslacht wordt. En vervolgens de volgende dag brengt het volk de eerstelingen en dan de 16e Nissan, dan gaat de priester het voorstellen, opdat het voor God aangenaam zij. Nou, misschien zegt u met de Emmausgangers, mijn hart is opbrandende. Of niet? Want zullen we nu eens bezien, heel eerbiedig, hoe dit nu is vervuld? Want wat lezen we in het Nieuwe Testament in Johannes 12? We lezen daar van het Lam van God. En wat gebeurt er nou op de 10e Nissan? Dat is precies de dag waarop de Heer Jezus Christus Jeruzalem nadert en intrekt in Jeruzalem en dat de mensen aan de straten palmtakken plukken en beginnen te juichen en beginnen te zingen. En wat roepen ze dan? Hosanna! Hosanna! Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hosanna! Psalm 118. Maar als je dat naleest, dan valt je mond open van verbazing. Want als we nou eens eventjes iets zouden, als we afstand zouden nemen van de stad Jeruzalem, dan zien we aan de ene kant, zien we bij die schaapspoort, zien we dus een menigte van mensen. Die horen we zingen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt. En een priester aankomen lopen met een lammetje, die inkomt door de schaapspoort. En tegelijkertijd zien we exact hetzelfde moment van de andere kant, door de oostpoort, de Heer Jezus Christus aankomen als het Lam van God, met een menigte van mensen om hem heen. En we horen ze ook zingen, Hosanna, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En daar nadert de schaduw, het lammetje met die priester, en daar nadert de vervulling, onder hetzelfde gezang, op de 10e Nissan. En de scharen, we lezen het in Matteüs 21, en de scharen die voorbij gingen en die volgden riepen, zeggende Hosanna. Als je nou hoort, de zonen Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. Dan komt hij, de vervuller van jarenlang schaduwdienst. En dan, als dan daar door de schaapspoort de priester met het lammetje is binnengegaan, en het lammetje 4 dagen lang wordt geobserveerd of het wel echt waar is dat het een volkomen lam is. In die 4 dagen wordt het Lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt, ook onderzocht. Ik zal het u wel toesturen, dan kunt u het allemaal nog eens wat nalezen. Het is zo schoon. We lezen op Nissan 11, in Matteüs 21. Dat is die eerste dag dat de Heer Jezus in Jeruzalem is. om die 4 dagen van afzondering en onderzoek te vervullen. En als hij in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen des volks, zeggende: door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht gegeven? Onderzoek. Bent u wel volkomen? Doet u dit werk wel met een goddelijke autoriteit, of bent u zondig, bent u gebrekvol? En dan lezen we in Matteüs 22 dat op Nisan 12 en 13, dus dag 2 en 3 van het onderzoek, de fariseeën tezamen raad hielden hoe ze hem verstrikken zouden kunnen in zijn reden. En dan gaan ze hem weer onderzoeken en zeggen ze: zeg ons dan, wat denkt u? Is het ons geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? En daarmee beproeven ze hem weer of hij misschien een opstandeling is tegen de keizer, of hij misschien het verkeerde onderwijs zou geven. En dan op Nisan 14, die 4e dag van onderzoek. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de Heer Jezus door de Hoge Raad en door de fariseeërs en schriftgeleerden onderzocht. De overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen hem, opdat ze hem doden mochten, en ze vonden niet. 4 dagen lang is de Heer Jezus als dat lam van God in Jeruzalem. 4 dagen lang wordt hij onder zware beproevingen gesteld en getoetst of hij toch wel volkomen is. Maar ze vinden niets. Kijk, die woorden van Pilatus dan een machtige lading, hè? Ik vind geen schuld in deze mens. Hij zegt: het is een volkomen lam. En dan, wat moest er gebeuren bij het volk Israël in Egypte op die 14e dag? Ze moesten dat lammetje slachten. Wat gebeurde er bij die priester die daar binnengekomen was onder dat luide gezang en na die 4 dagen onderzoek? Hij moest gebonden worden, dat lammetje, aan het altaar en vervolgens geslacht worden. En wat lezen we van de Heer Jezus Christus? Op die 14e Nisan wordt hij gebonden. Niet aan een fysiek altaar, maar aan een kruisaltaar. Wordt hij geslacht. Exact op hetzelfde moment. U hebt er geen besef van hoe wonderlijk dat is. Op exact hetzelfde moment staat er een priester in de tempel een lammetje aan een altaar vast te maken. Precies op hetzelfde moment neemt daar een priester een mes om dat schaduwbeeld van Christus te slachten. En op hetzelfde moment op Golgotha's kruisheuvel, exact dezelfde tijd, wordt het in Christus helemaal vervuld. Op 14 Nisan wordt Christus geslacht. Hoe laat? Dat zeiden we ook alweer. Tussen 2 avonden. Hoe laat precies? De 9e uren, toch? En omtrent de 9e uren riep Jezus met grote stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo werd dat bloed opgevangen bij dat volk in Egypte om aan de zijposten en bovendorpel aan te brengen, zodat ze voor de vloek en voor de verderfengel veilig zouden zijn. En zo druipt op Golgotha's kruisheuvel, op dat altaar van het kruis, druipt het bloed van het lam van God. Wat de zonde der wereld wegneemt, opdat een iegelijk die in hem gelooft, mag ik het zo zeggen, opdat een iegelijk die dat bloed krijgt toegepast aan de zijposten en bovendorpel van zijn hart. Het wonder van Pasen, van Pesach, van voorbijspringing mag beleven. Dat God niet doet met mij naar mijn zonde. dat de verderfengel die mij doden moet vanwege mijn zonde en schuld aan mij voorbij springt. Omdat hij het bloed ziet. Wat een wonder, hè? Op de dag, op het uur, vervuld. En toen, kinderen, wat zeiden we ook alweer? Wat moest het volk doen op die 15e Nissan? Ze moesten iets nemen van die eerstelingen van de oogst. En moesten ze bij de priester brengen op de 15e Nissan. En wat deed die priester op die 15e Nissan? Niets. Hij liet het liggen. Zo is de Heer Jezus als de eersteling van die grote oogst op de 15e Nissan neergelegd in het graf. Hij is niet aangeroerd, hij heeft daar gelegen om op die 16e Nissan op te staan uit de doden. En wat deed die priester op die 16e Nissan? Dan moest hij dat wat bij hem gebracht was, die eerstelingen opnemen en moest hij opheffen als een hefoffer, als een beweegoffer voor God, opdat het voor God aangenaam zou zijn. En zo is Christus. Als de eersteling van die grote nieuwe oogst, op die 16e Nissan uit de dood opgestaan, en is verschenen voor het aangezicht van zijn vader. Opdat hij aangenaam zou zijn voor zijn vader. Weet u het nog? Toen we die avond mochten spreken over Goede Vrijdag, weet u het nog dat ik het zei? Het is in de eerste plaats Gods Goede Vrijdag. Je ziet het weer, hè? Hij is bewogen voor het aangezicht van zijn vader, opdat het zijn vader aangenaam zou zijn. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Christus is, zoals we lezen in 1 Korinthe 15, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Ja, Christus is daar aan de Vader voorgesteld. Maar dan, na die 16e dag, die opstandingsdag en die heerlijke verschijningsdag voor het aangezicht van zijn Vader, dan volgen er nog andere dagen. Nog 49 andere dagen, totdat het getal van 50 vervuld is. En dat 50ste getal, die 50ste dag, is de Pinksterdag. Pinksteren, Pentakoost, betekent 50. En wat moesten de Joden in die 50 dagen doen? Ze moesten iedere dag een gomer van de oogst nemen en iedere dag één gomer tellen en iedere dag heen leven naar de dag dat het de 50ste was en dat de volle oogst zou worden ingehaald. Er ligt ook zo'n schoon beeld in, na de opstanding van de Heer Jezus, na zijn hemelvaart, dan volgt er een periode van het tellen van die eerstelingen. Er vallen al enkele vruchten, er is al enige vrucht op het werk van Christus, maar het is als het ware tellen en afwachten en verwachten en heenleven naar die 50ste dag. Want dan, die 50ste dag, zal de dag zijn van de volle oogst. En zo werden zij opgeroepen om iedere dag één zo'n gomer te nemen, om die te tellen, om die te wegen in de verwachting. Nog 49, nog 48, nog 30, nog 25, nog 2, nog 1 dag. En dan het volle oogstfeest, de 50ste dag, breekt aan. En mag ik vanavond dan van u vragen, is dat nou de week van voorbereiding? Is dat nu hoe u heen leeft naar die 50ste dag? Is dat waar u naar verlangt? Zegt u, ja, nu mag ik af en toe eens één keer per dag zo'n vrucht tellen. Ik mag 1 keer per dag horen van iemand die tot God bekeerd is. Vandaag hoor ik het van mijn zus en morgen van mijn vader. En overmorgen tel ik er weer eentje, die achterbuurvrouw. Ja, het is maar weinig, zegt u, hè? Maar 1 per dag. Maar... Of zegt u, vind ik al veel? Nee, het is maar 1 per dag, maar ik leef heen naar die 50ste dag, naar die volle oogst, naar dat Pentakoos, die dag dat als het ware die grote menigte zalig wordt. Dat is toch Pinkster, of niet? Het verlangen dat die Heilige Geest uitgestort wordt en dat we niet meer zomaar vandaag is horen deze en morgen horen die is al daar geboren, maar dat we een volle oogst gaan horen. Dat we een menigte van gezaligden mogen zien vergaderd worden. Dat is Pinksteren. Dat is het uitzien naar Pinksteren. Want het kan toch niet zo zijn dat Christus in de aarde gelegd is. Dat hij aan de Vader is voorgesteld, welbehagelijk aan zijn Vader heeft voorgesteld. En dat die belofte dan niet vervuld zal worden die aan hem gedaan is. Die belofte dat als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat hij zaad zal zien. Hij heeft alles volbracht tot in de laatste vervulling van de laatste belofte. En de belofte van de Vader was, als u al die zaken vervullen zal, zal ik u zegenen op de ruimste wijs. Dan zal ik vervullen wat we gezongen hebben. Hij is op het land een handje vol koren. Dag 48, 47, kleine handjes, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergte geruis doen horen, gelijk de Libanon. Ziet u uit naar de vervulling van die Pinksterbelofte, dat de stedelingen zullen bloeien? U zegt stedelingen? Nou, in de Bijbel zijn stedelingen over het algemeen het voorbeeld van de goddelozen. Kain bouwt een stad. De anderen woonden in tenten. Sodom en Gomorra waren steden, terwijl Abraham liever in het veld woonde. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. En dan zal zijn naam en zijn roem eeuwig groeien. En ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen, zolang het zonlicht schijnt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Ziet u uit naar Pinksteren. Zegt u, want het is zo stil, hè? Het is zo weinig, hè? Wanneer is het nou voor het laatst geweest dat we horen dat er iemand tot bekering kwam? U zegt, nou echt wel, hoor. Wat vorige week nog en die andere dagen dan. Toch? Is er die grote verwachting, dat grote verlangen, dat als die Pinkstere geest in de raderen komt, dat we hele andere dingen zullen zien? 50 dagen moesten ze aftellen en dan zou het Pinksterfeest aanbreken. Ja, het Pinksterfeest waarvan Joël gesproken heeft. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Is dat uw verlangen? Dat uw jongelingen, dat ze gezichten zullen zien? Dat uw dochters zullen profeteren, moet je de kanttekeningen maar lezen, dat je als vader en moeder beneden zit en dat dochter lief naar beneden komt en zegt, pap, mam, mag ik even met jullie praten? Natuurlijk, kind, ga zitten. Hoor eens, vader, moeder, wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En dat morgenavond u beneden zit met uw man of vrouw, wat zit te praten. En jawel, weer voetstapjes op de trap. En daar komt uw zoon en die zegt, pap, mam, mag ik even met u praten? Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat u gebeld wordt door uw vader of door uw moeder.
door uw broer of door uw zus en die zegt, hoor eens wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En u zegt, och, het zijn nog maar gomertjes, nog maar één per dag. Wanneer komt die volle oogst, die rijke oogst? Er staat toch niet dat hij van zijn geest zal druppelen, maar hij zal van zijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen, meervoud, en uw dochters, uw jongelingen, meervoud, uw ouden zullen dromen, dat je op bezoek gaat bij die oude opa of die oude oma en waar je dan wel eens op probeert wat te bespreken, zeg je, mag u nou ook de Heren kennen, dat ze zeggen, ja, och, ja. En dan krijg je een verhaal over die dominee, vroeger zo fijn was. En dat kind van God wat ze zo goed gekend hebben en wat ook zo fijn was. En zeg je maar u dan en uw ziel dan? En zeggen ze ja. Ik vraag mijn hele leven al om. Ja, moet je gegeven worden? En dat het gesprek dan stopt, kent u dat? Van die zware gesprekken. Uw ouden zullen dromen. Dat u het horen mag van die oude mensen, oud geworden in de zonde, verhard in de zonde, zo'n dikke eeltlaag op hun hart. En dat je bij ze op bezoek komt en dat de tranen over hun wangen biggelen en ze zeggen, de Heere heeft me laten zien dat het zijn schuld niet was dat ik onbekeerd was. De Heer heeft laten zien dat ik afgoden gemaakt heb van die dominee en van dat kind van God. En dat ik mezelf handhaafde in mijn vijandschap tegenover God door te zeggen, ik heb er altijd om gevraagd. De Heer is gekomen met die Pinkstergeest en hij heeft gezegd, die gij gekruisigd hebt. En toen is dat als het ware door mijn ziel gegaan, ben ik doorstoken geworden in het hart. En toen ben ik zo gaan wenen voor Gods aangezicht. Heb ik zo al mijn zonden, al mijn schulden aan de Heere mogen belijden. Dan heb ik zo mijn handtekening mogen leren zetten onder het doodsvonnis over mijn leven. Toen zei ik het Heere, uw recht, uw vonnis over mijn leven is rechtvaardig. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Toen werd ik het met God eens. Toen viel ik aan Gods kant. En toen kon ik me niet voorstellen ooit nog zalig te kunnen worden. Maar toen kreeg ik zo'n zicht op die Heer Jezus Christus die gestorven is, maar die ook opgestaan is. Toen kreeg ik zo te zien dat daar waar ik voor het aangezicht van God niet bewogen kan worden, omdat ik nooit voor Hem kan bestaan, nooit aangenaam zal zijn in zijn heilig oog, dat Christus als dat beweegoffer zichzelf aan de Vader heeft voorgesteld. En dat al degenen die in hem zijn, een nieuw schepsel zijn. Dat al degenen die door het waarachtige geloof met hem verenigd zijn, betrokken zijn in dat bewegen voor Gods aangezicht. En mogen delen in dat liefderijke, in dat goede, in dat volbrachte, in dat volkomen offer van Christus. Zou dat groot zijn, hè? Als die geest kwam. En die harde, brommende ouden weer als arendsvleugelen kregen, hun jeugd vernieuwd werd. En die jongeren en die jeugd waarvan je zegt, dat moet er van terechtkomen. Jongelingen dromen, gezichten zien. Nou, ze kijken naar heel andere dingen. Tot de geest komt en ze nieuw maakt. En ze andere ogen geeft. Kom eens. Kom nou eens. Kijk, het kerstfeest, hè, het maakt zoveel los. Hè. Je had zo'n fijn gevoel bij. Doet zoveel met me. Ook een beetje de sfeer en de verlichting. En dan kinderkerstfeest. En dan zeggen ze van die mooie gedichtjes op. En zingen we wat. Hè. Oh, moet je nou met Pinksteren? Zal ik het omdraaien? Wat moet je zonder Pinksteren? Kijk naar jezelf. Kijk naar je kinderen. Kijk naar je familie. Kijk naar je vader en moeder. Kijk naar alle die je lief en dierbaar zijn. En vraag u dan eens af. Wat moeten we zonder Pinksteren? Wat moeten we zonder die Pinkstergeest? Zoals een keer zei ik het al, geef het u weer mee, de erbij geroepenen. Roep hem erbij. In uw gezin, in uw gemeente, in uw familie. En zegt, kom o scheppergeest, doorwaai eens de hof van mijn familie, van mijn gemeente. Opdat we mogen zien dat wonder van die uitstorting van de Heilige Geest. Misschien zegt u wel, ik zeg misschien rare dingen, maar toch, misschien zegt u wel, wij hebben een dominee. Hè? Nou, ik vrees dat het nooit wat wordt. Nou, moet je eens kijken naar Petrus. Hij heeft net zijn meester verloochend, krijgt de Heilige Geest en staat daar te preken als een engel. Dat doet de Pinkstergeest. Die kan uitgepreekte dominees bezielen. Die kan goddelozen in de wereld levende kinderen zalig maken. Brommende, verharde ouden, verlevendigen. En u zegt misschien vanavond, en ik, kan hij ook iets met mij? Jazeker. Jazeker, hij heeft ruim 6000 jaar ervaring in het zaligen van zondaren. Is er ook doen aan voor u. Ik wil tot slot nog één ding zeggen, voor we gaan eindigen. Want dat 50ste, hè? Dat 50ste dat wijst naar Pinkster, helemaal waar. Maar als u onderzoek zou doen in de schrift, dan ziet u dat de 50ste dag of het 50ste jaar allerlei diepe betekenissen heeft. Als ik u ermee kan dienen, laat het me maar weten, kan ik het u wel sturen. Maar een van de dingen die ook op de 50ste dag gebeurd is, de 50ste dag na de uittocht uit Egypte ontving het volk Israël aan de Sinaï de wet. En daar zou ik toch nog graag even kort wat parallellen in willen trekken, opdat u zich daar nog wat over zou kunnen mediteren. Aan de Sinaï werd de wet gegeven op stenen tafelen. Op de Pinksterdag schreef de Heilige Geest de wet in de harten van de mensen. Op de Sinaï stierven bij de wetgeving ongeveer 3000 mensen, omdat ze een gouden kalf maakten. Op de Pinksterdag werden 3000 mensen behouden door genade. De Sinaï werd de wet verkondigd, de wet die doodt en veroordeelt. De Pinksterdag werden de woorden uitgesproken, iegelijk die hem zal aanroepen, zal zalig worden. De Pinksterdag was er een donderend geluid en was er vuur van bliksem. De Pinksterdag was er de wind van de geest en het vuur van de geest van de liefde. Aan de voet van de Sinaï zien we een gouden kalf, een offer van niets. Pinksterdag horen we van het offer van de Heer Jezus Christus. Aan de Sinaï horen we Mozes spreken namens God. Maar op de Pinksterdag spreekt Petrus namens de opgestane Christus. Neemt u het mee? En mag ik u dan opwekken om de Heere te smeken. Of we zo'n Pinksterdag mogen ontvangen, die we persoonlijk nooit meer zullen vergeten. Kon het zijn een Pinksterdag, die de geschiedenisboeken zal ingaan, tot latere generaties zullen zeggen, dat was toch een Pinksterdag. Om nooit te vergeten. U zegt, hadden we zo'n Pinksterdag, konden we die krijgen. Weet u hoe u die krijgt? En zij waren eendrachtiglijk bijeen met bidden en smeken. Wilt u een volle Pinksterdag? Moet u hem met eeuwig gesproken vol bidden en vol smeken. Ja, de Heer Jezus heeft hier op aarde bedrukt met tranen gezaaid. Maar daar op de Pinksterdag mag hij juichen nu hij vruchten maait, die het zaad droeg, dat men zaaien zal. Hij ging wenend voort en hij zaaide het al, maar nu is hij, zonder ramp te schromen, met blijdschap
wedergekomen om met gejuich ter goeder uur zijn schoven te dragen in de schuur. U zegt, zo doe hij ook aan mij. Laten we eindigen. Heren, we danken u ootmoedig voor dit uurtje uit uw hand ontvangen. Wat een onderwijs ligt er toch in uw woord. Wat een rijkdom in de schrift. Wat een heerlijke boodschap dat we niet nog altijd met die schaduwdiensten bezig hoeven te zijn om lammetjes in te dragen in de tempel. Om aan het altaar te knopen en te slachten. Wat een wonder dat wij erachter mogen staan. Dat we het mogen weten hoe u, o Heer Jezus Christus, als het lam van God geslacht bent, om een volkomen verzoening aan te brengen, om zondaren zalig te maken. En wat een vreugde dat u, o Heer Jezus, de belofte ontvangen hebt van uw Vader, dat als u uw ziel tot een schuldoffer gesteld zult hebben, dat u zaad zult zien. Ja, u hebt het voor de vreugde die u voorgesteld was, verdragen en gedragen. Wat een vreugde zal het zijn, die u zich voorgesteld had, dat op die Pinksterdag er wel 3000 en later wel 5000 tot bekering zouden komen. Wat zou het groot zijn als u, onder het tossen van het kruis, hangend aan het vloekhout van het kruis, uzelf ook hebt verheugd in deze avond, dat u eeuwen geleden voorzien hebt, dat op deze avond zondaren zouden worden gehecht aan uw middelaarskroon. Wat zou het groot zijn als u daar, terwijl u daar hing en moest uitriepen, mij dorst, dat u toen uzelf het mogen verlustigen in de Pinksterdag die voor ons ligt. Dat er zo'n zegen, zo'n geest mag worden afgegoten op onze jongelingen en jonge dochters, op onze ouden, op onze vaders, onze moeders. Dat het een Pinksterdag mag zijn om nooit te vergeten, Heren, is niet één van onze grootste zonden. Dat we zo weinig verwachten, zo weinig verlangen, na zo weinig uitzien, als u nou op de Pinksterdag in Jeruzalem 3000 mensen kon zaligen, dan kunt u dat ook doen op deze Pinksterdag. Wilt u het doen, Heer? Brengt u ons veilig thuis. Verzoen al het zondig, al het tekort. Om Jezus wil. Amen. Moet zomaar denken, als je in Ezechiël leest over dat water wat uit de tempel stroomt, dan lees je dat het eerst is tot de enkels en dan tot de knieën, de lendenen. En het wordt steeds, hoe verder het van de tempel wegstroomt, hoe dieper het wordt. Dus een beeld en type van de Heilige Geest. En daarom als wij denken, die 3000 op de Pinksterdag, dat gebeurt nooit meer. Maar we zijn al veel verder in de tijd en al veel verder van de tempel. En er staat dat het als dieper wordt. En dan staan er langs die stromen vissers. En die werpen hun netten uit en die halen binnen grote vissen. En daarom is het een zonde van onze tijd en van ons hart niet dat we zo weinig van hem verwachten. Bid eens mee om een Pinksterfeest gelijk aan de zwemmingen des geestes. Zullen we met elkaar eindigen door te zingen. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen na. Psalm 72, vers 11.